Over de Kop. Een podcast over uw hoofd. En dan met name wat erin zit. Door Stichting Brein in Beeld.
Hallo lieve luisteraars en welkom bij de podcast Over de Kop van Stichting Brein in Beeld. In deze podcast maken wij een ritje door verschillende hersenonderwerpen. Op zo'n manier dat het niet alleen voor wetenschappers, maar voor iedereen begrijpelijk en hopelijk ook vermakelijk is. Iedere aflevering gaat onze podcasthost Pieter Hulst in gesprek met een expert om zich te verdiepen in een relevant, leuk, gek of belangrijk thema uit de hersenwetenschap. Veel plezier met deze aflevering.
Men zegt wel eens dat prostituees het oudste beroep van de wereld hebben, maar de hersenchirurgie die kan er ook wat van. Zo'n 12.000 jaar geleden deden we al aan zogenaamde trepanatie. En trepanatie, dat is een operatie waarbij er een luikje in de schedel wordt gemaakt om zodoende de hersenen te kunnen opereren. Het interessante is eigenlijk dat we vandaag de dag nog steeds min of meer hetzelfde doen. Darwin zij dank met een stuk meer kennis en middelen, maar alle vooruitgang ten spijte herbergen de hersenen zelf nog talloze mysteries voor de eigenaren. Want waar in ons brein zit precies het bewustzijn en de identiteit? En in hoeverre kunnen we voorspellen of en vooral hoe een patiënt zal herstellen na een ingreep in de hersenen? We spreken hierover met de vermaarde neurochirurg en onderzoeker professor Dr. Wilco Peul in zijn kantoor op het LUMC. Hij heeft honderden hersenoperaties uitgevoerd en doet al jaren onderzoek naar het herstel van patiënten na zo'n chirurgische ingreep. En misschien nog even voor de beeldvorming in letterlijke zin, professor Dr. Peul heeft een heldere blik, strak gekamd grijs haar, een typisch chirurgenbrilletje, u weet wel zo eentje zonder montuur, en in zijn kantoor staat een immense boekenkast waar aan de ene kant de nieuwste uitgaven op het gebied van neurochirurgie staan en aan de andere Immanuel Kant de grote filosofen. Goedendag. Dag professor Dr. Peul. We hebben elkaar net even gesproken al. En ja. Het grappige is dat u op het eerste gezicht heel opgewekt en schrander overkomt. Maar in een interview in de Vrij Nederland zegt u dat u zo'n somber beroep heeft. Meent u dat?
Ja, ik meen het. Ik heb een deels somber beroep, maar ook een vrolijk beroep. Want je kan ook mensen helpen een beter leven te krijgen door iets met de aandoening te kunnen doen. Maar ik ben ook wel blij dat ik ze nu een lage rug heen zou opereren. Dus,
dat is bijna gegarandeerd succes.
Dat is regelmatig succes. En ik vind, als je het hebt over het hersenletseldeel, dan naarmate ik meer ervan weet en meer de consequenties zie, is het wat somberder geworden en ik wil het beter krijgen. En ik heb een roze bril, dat heb ik ook een paar keer gezegd. En dus ik zie de toekomst altijd heel positief in.
Ja, daar komen we vast en zeker straks nog over te spreken. Maar voordat we daaraan toekomen, zou ik u even graag om te beginnen een citaat van uw Britse collega, de beroemde hersenchirurg Henry Marsh, willen voorleggen. Ja. Hij schrijft in zijn boek: neurochirurgie is niet heel veel moeilijker dan andere microscopische operaties. Ik ben in de weer met een miniatuurstofzuiger in een orgaan dat het meest lijkt op dikke yoghurt. Hersenchirurgie zelf is niet ingewikkeld, maar wel gevaarlijk. Bent u het daarmee eens?
Deels. Overigens laten we gewoon tutoyeren.
Oh,
dus dat sorry. Ik vind het leuk als we zo erover kunnen spreken en in de vriendelijk communicatieve vorm. Ik ben het deels mee eens. Hij spreekt als topneurochirurg over een vak wat eigenlijk toch wel microscopisch wat complexer is, omdat je veel schade kan toebrengen. En dat vertelt hij verderop in zijn boeken ook. Maar deze term verhult dat er niet in zit. Hè? Dus je bent een klein stofzuigje met een microscoop bezig. Maar het is natuurlijk geen vetweefsel wat je wegzuigt. Maar er zitten altijd functionerende cellen in. Er zijn geen mensen met hersenen die niet functioneren. Dus alles wat je opereert en wegzuigt, ook al doe je met een microscoop, maak je schade mee.
Ja, want het lijkt me eigenlijk een van de spannendste dingen die een mens kan doen, toch? Omdat je, wat u zegt, 1 millimeter ernaast. En is het dan echt zo dat iemand een ander karakter kan krijgen of een ander bewustzijn kan hebben?
Nou, niet zozeer als het 1 millimeter is, maar als je her en der schade maakt. En dan bijvoorbeeld in het spraakgebied heb je eloquente gebieden. Kan je wel met een heel klein stukje de verkeerde kant op gaan. Kan je een definitieve schade toebrengen. En op een andere plaats kan dat de identiteit raken. En we weten nooit goed waar de identiteit is. Maar we weten wel dat in bepaalde gebieden van de hersenen dat de schade groter kan zijn. In de tijd dat ik zelf hersenoperaties uitvoerde, sprak ik de mensen van tevoren en daarna. En daar zie je wel karakterveranderingen optreden.
Maar kunt u dat concretiseren?
Ja, je ziet mensen die ook zelf beschrijven, die ook zelf inzicht hebben in dat onderdeel, dat ze echt wel in een dagelijkse gang van zaken leven, anders reageren op een omgeving. De een is meer prikkelbaar, de ander minder prikkelbaar, de ander krijgt een korter lontje, de ander wordt veel relaxter. En ook, er zijn ook wel eens mensen van, ja, ik heb een veel lievere echtgenoot gekregen. Hij slaapt me niet meer. Nou, dan heb je iets goeds gedaan.
Maar is dit echt waar?
Dat is echt waar. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Kijk, als je een hersenletsel hebt gehad en je wordt niet erkend, en je bent veranderd en het gaat niet meer zo lekker op school, en iedereen zegt van, ja, maar je hersenletsel is achter de rug en je moet maar gewoon genezen, want dat werd altijd gezegd, ja, dan worden mensen wel geïrriteerd en kunnen dus een kort lontje krijgen.
Ja, en de hamvraag voor professor Dr. Peul is dan ook: hoe kunnen we voorspellen wat de gevolgen op lange termijn zijn van een chirurgische ingreep in de hersenen?
Zou je kunnen vertellen wat je ertoe heeft gezet dat je je daarvoor bent gaan interesseren?
Dat kan je me vragen. Dat is wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar ik zal gewoon eerlijk zijn. Het is ook een beetje een schuldgevoel wat ik heb gehad. Ik was 25 toen ik ermee geconfronteerd werd met hersenletsels. Toen zag ik op een paar dat je mensen kon redden, maar dat je ook mensen overhield die je liever niet had gered. En ik weet nog goed dat de hoogleraar daar, Kees Averzaat, was een groot neurochirurg. Is nu al een paar jaar met pensioen. En ik werkte daar en toen kwamen net de helikopters in. Dus nu is het heel normaal, trauma, helikopter, en dan chirurg krijgt hem adrenaline, snel kloppende harten. En dan gaan we aan de slag. En hij zei al toen al van, Wilco, kijk uit. Je bent jong, zie je hem aankomen. Als je meer mensen met een helikopter snel in het ziekenhuis krijgt, krijg je meer overlevenden in een situatie die misschien helemaal niet zo gunstig is voor de betreffende patiënt. Want die heeft niet goed functionerende hersens. Dat is de vraag, kunnen wij dat bepalen? Dat is een filosofische vraag. Daar gaan we nu even niet op in. Maar dat was zijn angst. Nou, vervolgens kom ik dan verder. En dan van Rotterdam via Amsterdam ben ik in Den Haag terechtgekomen. Den Haag ben ik in aanraking gekomen dat ik zelf die mensen ging opereren. Want toen was ik in de fase dat ik ver in opleiding kwam dat ik mensen zelf ging opereren. Daar hebben we, denk ik, door operaties en goede IC-geneeskunde en er bovenop te zitten, mensen wel kunnen laten overleven. Waarvan ik dacht van die overleven in een goede situatie. Maar ik zag ze niet op lange termijn. Mijn onderzoek, wat ik eigenlijk naar hersenletsel wilde doen, en daar kwam schuldgevoel, dat vond iedereen te ingewikkeld. Dus ook naar de lange termijn gevolgen. Niet alleen ingewikkeld qua ethiek, maar ook wel methodologisch ingewikkeld. Dus dan werd letterlijk gezegd van Wilco, als je nou gewoon onderzoek doet naar lage rughernia's, dan kan je dat veel beter onderzoeken. Nou, een lage rughernia's is ook heel veel te doen over wel of niet opereren. Dus ik dacht van, nou, doe ik een lage rughernia's.
Ja, dat klinkt als een buitengewoon universitaire benadering van een probleem, toch? Absoluut. Doe
maar
iets simpeler.
Nou, en dat is gelukt. Dus dat onderzoek wat ik nu met de hernia's gedaan heb, wat ook wel richtlijnen veranderd heeft, dat je wat minder vaak een lage rughernia moet opereren, dat heeft me 20 jaar van het hersenletselonderzoek afgehouden. Dus ik ben eigenlijk groot geworden als hoogleraar, op het promoveren op lage rughernia's, niet op hersenletsels. Nou, dan kom je op een bepaald moment in de situatie dat je dan die functie hebt die ik nu heb. En dan word je geconfronteerd met operaties of patiënten die ik in Den Haag 25 jaar geleden geopereerd heb.
Want die heb je nu 25 jaar later bezocht.
En toen zijn we naar patiënten gaan kijken, wat zijn de gevolgen dan? Dus ik ben met Jeroen van Dijk naar Zeeland getrokken. En dan heb ik een van die patiënten die overigens een hele mooie website had gemaakt van die operatie in het Westijnziekenhuis, hoe hij eruit gekomen is. Hij was heel gelukkig ermee, maar had wel meerdere epileptische aanvallen per dag. Was heel veel vrienden kwijtgeraakt. Heeft wel een aantal vrienden en vriendinnen. Of had hij.
Maar is dit patiënt Pieter Nijen? Ja. Die had een letsel gekregen doordat hij op een station was aangevallen,
ja,
toch?
Ja.
Ja, en voor u als luisteraar is het misschien goed als u de voorgeschiedenis weet van dit verschrikkelijke verhaal. Op 26 januari 1996 reist Pieter Nijen met de laatste trein terug van Delft naar Den Haag. En op een Haags station slaat het noodlot toe als iemand Pieter overvalt en hardhandig te lijf gaat met een ploertendoder. Zijn portemonnee en muziekbandjes worden gestolen en Pieter wordt in de vroege morgen op het station gevonden en meteen naar het ziekenhuis gebracht waar professor Dr. Peul hem direct heeft geopereerd.
Die heeft u toen geopereerd, ja, en 25 jaar later opgezocht?
Ja. Jeroen en ik troffen daar een jongen aan die even terug was bij zijn ouders. Hij was jong, hij was tegen de 40 ondertussen. En ik vond zijn kwaliteit van leven, zoals ik het zag als buitenstaander, schrok ik daarvan. Ik denk, ja, het is toch iemand die secundair achteruit is gegaan, later minder goede hersenfuncties heeft gekregen, daar ook wel verdriet van heeft.
Maar want je verwachting was dat hij huppelend door het leven was gegaan naar die operatie.
Ja, ik wist wel dat ik had ondertussen, voordat we naartoe gingen, dat hij telefonisch had wel contact dat er wat epileptische aanvallen waren geweest. Maar ik dacht van ja, hij had zo'n mooie website gemaakt. Het was zo gelukkig. Ik dacht van die jongen, dat is hartstikke goed. Ja. En volgens zijn eigen zeggen, en ook van zijn ouders, ook hij is overleden ondertussen. En op de rouwkaart staat heel mooi ook zijn geboortedatum. De datum van zijn ongeval in 1996. En dan vervolgens met een lief heersbeestje erbij. En dan de datum van overlijden, 20 jaar later. En dat is zijn tweede leven.
Ja.
En zo praten die ouders er ook over. Dus daar waar ik en Jeroen alle twee stil waren toen we daar geweest waren. Aan de keukentafel met die jongen gesproken hadden en met zijn ouders. En ik ben nog nooit zo stil geweest, ik praat veel. Dus, en hij, die Jeroen van Dijk is ook een vrij drukke prater. We waren echt stil in de auto. En kreeg ik later als feedback terug van de ouders. Ja, maar hij heeft een heel gelukkig tweede leven gehad. We zijn daar heel dankbaar voor. Dus zo negatief was het ook weer niet. Maar dat gaf impact. Dat is voor mij de trigger geweest. Om de lange termijn gevolgen van hersenletsel te bekijken. Dat is de reden geweest eigenlijk. Dat ik moet verder kijken. En ik let nu ook heel erg op met de gesprekken die ik met familieleden van patiënten heb. Die op de IC liggen. Dat ik die scenario's ook allemaal schets. Ja. Ik heb geen kristallenbol. Niemand van de neurochirurgen of neurologen in Nederland heeft een kristallenbol. Waar de hersenschade zit, kunnen we op de MRI's van nu ook nog niet goed zien. We kunnen hoogstens straks met een paar chemische parameters gaan kijken van hoeveel schade is er. En kan je die schade beperken door bepaalde maatregelen te nemen. En dan een prognose te kunnen bepalen.
Maar het is ontzettend moeilijk, zo niet schier onmogelijk om te voorspellen hoe een patiënt zou reageren op een operatie.
Ja.
Dat weet je nooit.
Weet je nooit. En daarom vind ik dat je alles moet doen. En daarom zegt iemand anders weer van, je moet terughoudend zijn met alles doen. Want dan moet je daarna ook het besluit kunnen nemen om te stoppen. En daar komt de religie eventjes om de hoek kijken. Mm-hmm. Als dat toch mag in dit programma. Dan is het voor iemand die niet in een katholiek land woont. Zoals wij zijn. En ook niet zo'n katholieke regio. En waarom zeg ik katholiek? Katholieken mogen niet zo makkelijk stoppen met behandelen. Of makkelijk is een... Dat moeten we eigenlijk geen makkelijk noemen. Het is altijd een moeilijk besluit om te stoppen. Als je alles doet om iemand te laten overleven en je komt er na een aantal dagen of een week achter dat je verwacht dat er een dramatische uitkomst is. Een dramatische uitkomst wil zeggen, iemand met echt verslechterde hersenfuncties, iemand zegt van dit heb ik nooit gewild, dan kun je de behandeling stoppen. Dat kan niet overal. Als je dit zegt in Duitsland of in Engeland, dan kan dat niet zomaar. Italië en Spanje al helemaal niet. Dus in Europa zijn we dat ook flink aan het inventariseren. Hoe gaat iedereen om? Ook in Nederland zijn er grote verschillen. Dus als je van Amsterdam naar Napels rijdt, vakantie, ik ben net in Italië geweest, ik heb Napels niet gered. Maar als je van Amsterdam naar Napels rijdt met de auto, dan hangt het vanaf waar je je ongeval krijgt. Als je een ongeval krijgt, hopelijk krijg je geen ongeval. Maar waar je je ongeval krijgt, hoe je behandeld wordt.
Ja, en of je
en dat kan natuurlijk niet.
Verder leeft als kasplantje of niet leeft of iets ertussenin.
Of iets tussenin, ja. En dus er is...
En voor de duidelijkheid, jij bent daarin wat progressiever, om dat zo te zeggen, toch?
Ja.
En volgens mij, dat is ook weer leuk, diezelfde Mars, die zegt ook toch dat er twee tekenen van een hoge maat van beschaving is. Weet je ze nog of niet?
Nee.
Dat is fietsen en euthanasie.
Ja, ja. Ja, en dat zegt hij dus vanuit de situatie waar het heel ingewikkeld is in Londen.
Ja. En hoe zie je daar in de toekomst? Denk je dat er een universele aanpak van neurochirurgie komt?
Dat is wel mijn hoop en wens. Maar ik denk dat je eerst wetenschappelijk moet aantonen welke kant patiëntenpopulaties opgaan, mm-hmm, voordat je individueel precieze geneeskunde kan toepassen. Dus eigenlijk loopt dit deel, het oudste deel van ons vak, achter op het behandelen van patiënten met ziekte van Alzheimer, of diagnosticeren of behandelen van ziekte Alzheimer, andere aandoeningen. Dus en dat bedoel ik met stilstaan.
Ja. Maar nou las ik ook ergens dat de protocollen die doorlopen worden om uiteindelijk te besluiten of je wel of niet gaat opereren, stammen uit 1500.
Ja, dat is voor het hersenletsel. Dat heb je goed gelezen.
Ja, voor de goede orde. Toen deden we nog aan aderlating, volgens mij.
Aderlating en, ja. En ook sneesnijden. Als je dan psychiatrisch was, dan werd er een gaatje in je schedel gemaakt. En dan werd je behandeld. Maar in 1500 zoveel, ik dacht 1535 dat het was. Was het zo dat als je van je paard afviel en je raakte in coma, dan kwam de barbier en die maakte een gaatje in je hoofd of een gat. Het zal wel geen klein gaatje zijn geweest. En dan ging hij met zijn vinger binnen en als je dan de bloeding die daar werd aangetroffen dikker was dan je, even dik of dikker, dieper was dan je vingerkootje, hè, tot aan de hersenen, dat kan je voelen. Want het is niet alleen maar yoghurt, hè, zoals Henry Marsh zegt. Ja. Het is echt, als je dat voelt, is wel wat weerstand. Als dat de diepte had van je vingerkootje, dan was er een reden om te opereren. En de barbier kon in die tijd voor zoveel Zwitserse kronen, dan een, of Zwitserse florijn, ik weet niet eens wat het toen waren, kon die een huisje kopen. Dus dat was de tijd. Nu is het zo dat als je een CT-scan maakt, dat we een richtlijn hebben dat als de bloeding 1 centimeter dik is onder het hersenvlies, dus 1 centimeter dik, dat er dan een richtlijn is om het hoofd open te maken en dan een grote lap te trekken, een grote operatie te doen. En daarom heb ik grappendewijs gezegd over deze zeer serieuze aandoening, dat presenteer ik ook overal, van sinds 1535 en 2021 is er niks veranderd.
Wauw. We gaan, als u het niet erg vindt, even naar een ingezonde vraag luisteren van Erik uit Utrecht.
Hallo, professor Peul. Ik zit met een vraag. Al sinds Descartes zo ongeveer zijn we op zoek naar het bewustzijn, maar dat hebben we nog steeds niet gevonden. Ik vraag me af, gaan we dat überhaupt nog vinden in onze hersenen? Ik ben heel erg benieuwd.
Nou, zegt u het maar.
En bewustzijn is weer het anders dan identiteit. Dus dit is wel interessant. Dit, hè? Mensen trekken bewustzijn gelijk met identiteit. Tenzij, ja, als je zelfbewust bent, zelfbewustzijn, dat is gekoppeld aan identiteit. Maar bewustzijn is in onze taal, je bent wakker of niet wakker. Of je bent zo.
Oké, ja, ja. Nou, ik denk dat meer bedoelt in filosofische zin, toch? Van
identiteit.
Ik weet wie ik ben.
Ik weet wie ik ben. Nee, maar even op bewustzijn, want het is interessant. Ik ben continu aan het leren. En ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet ook The Heart of the Brain. Dat zit dus in je hypothalamus.
Ja, en even voor de luisteraar een korte anatomieles over deze hypothalamus. Als u nou uw rechtervinger net boven uw neus plaatst en uw linkervinger tegen de bovenkant van uw linker oorschelp, dan bevindt zich op die plek waar de vingers zich denkbeeldig kruisen de hypothalamus. En dit hersengebied zorgt er onder andere voor dat uw lichaam in balans blijft door behoeftes als honger, dorst, slaap, seksdrive en emoties te reguleren.
Dus The Heart of the Brain, een heel mooi boek. En die schrijft heel mooi over van de hypothalamus is een vergeten gebied in onze hersenen. Wij als chirurgen gaan er niet opereren, want we weten dat we mensen onherstelbaar beschadigen. Want je pakt het bewustzijn, pak je dan aan.
Want dat is toch ook wat Descartes zei, dat het humunculusmannetje zat, of niet?
Ja, nou ja, die zit hoger op, humunculusmannetjes. Maar Descartes heeft heel veel geschreven over van, en Voltaire op zijn beurt ook weer. Die hebben al een stuk geschreven van, ja, waar kan dat dan zitten? Ja. En de humunculusmannetje zit hoger op. En als ze die kop groot gemaakt. En dan zeiden ze van, daar zit je identiteit. Nou, dat bewustzijn, dat weten we al. Dat zit dan in de hypothalamus. Maar wat daar precies mis kan gaan, dat weet ik ook niet. He, dus dat gaan we dan onderzoeken. Dat wordt natuurlijk interessant met die nieuwe MRI-technieken. Maar je identiteit, ja, dat wisten we nooit waar het was. De Indonesische bevolking zegt, ja, identiteit zit in je hart. Dus daar mag je ook naar een harttransplantatie vragen. Bij iemand die hersendood is. Bij orthodox Indonesische gelovigen, die zeggen, ja, dat mag je niet doen, want dat is zie je identiteit. Maar je identiteit zal waarschijnlijk wel in je hersenen zitten, hoewel we dat nog steeds niet zeker weten.
Maar hoe kan dat nou dat we dat nog steeds niet hebben gevonden?
Nou, Damasio denkt dat het wel zo is.
Ja?
Ja, dus Damasio heeft proefdieronderzoek gedaan. Mm-hmm. Ja, ik ken niet de details, dus dat is het soort onderzoek waar ik me nu aan verdiep. Mm-hmm. Dus ik moet nog weer een studie gaan doen, denk ik. Ik denk dat ik gewoon ergens neurosciences moet gaan doen, want dat ik zit natuurlijk wel in de neurochirurgische wetenschap. Maar
ja, u heeft tijd zat ook.
Ja, geen u zeggen.
Oh, jij, sorry, je hebt tijd zat.
Je verliest gelijk mijn identiteit.
Ja, sorry, ja, nee, pardon. Maar ga verder.
Die zegt van, dat zit rechts paaien te occipitaal, dus hier. En,
dus dat is, even voor de luisteraar. Professor Dr. Peul wijst nu rechts achter op het hoofd, toch?
Ja, ja. Ja, net boven het oor en net achter het oor. En Damasio heeft dat bij proefdieren onderzocht. Nou, proefdieronderzoek mogen we niet te veel over praten. Dat is tegenwoordig iets waar je überhaupt niet over mag praten. Maar het is toch wel prettig als je over identiteit beschadiging maakt in hersenen. Dat je dat liever niet op mensen doet en dan op proefdieren. Maar hij heeft op proefdieren het onderzocht. Dan is de vraag van hoe heeft hij onderzocht wat de identiteit van een rat of een aap is. Maar dat is dat terzijde. Hij zegt dus, dat zit dus rechtsparig te occipitaal. Ik was een van de weinige neurochirurgen in de zaal. Volgens mij de enige. Ja, ik was de enige neurochirurgen in de zaal, dat weet ik wel zeker. En dus ik stelde de vraag van, maar rechtsparig te occipitaal, als daar de identiteit zit, dat is voor ons een stil gebied. Wat betekent een stil gebied? Ik stelde de vraag wat jij wilde stellen.
Ja, ja, ja.
Een stil gebied wil zeggen, je kan diep in hersenen, als je diep in hersenen moet zijn, kan je door dat gebied heen opereren zonder schade te maken.
Dus het is eigenlijk een niemandsland?
Dat was zo voor ons.
Maar het is misschien wel allemansland.
Maar het is allemansland, ja, heel goed. Dat is een mooie, die ga ik onthouden. Het was allemansland. Dus en Damasio, die zei van ja, misschien moeten we in de koffie, bij de koffie er even rustig over praten. Hij wilde me natuurlijk niet plenair afzeiken. Dus ik sprak hem daarna erover. En heel uitgebreid. Hij zei, ja, ik weet dat jullie als neurochirurgen daar doorheen opereren. Maar heeft u ooit gevraagd aan een patiënt, of vooral aan de partner van de patiënt, of de patiënt nadien nog dezelfde persoon was? Want als je identiteit kwijtraakt, weet je dat zelf niet.
Maar en dat heb je sindsdien gedaan, neem ik aan, toch?
Ja, dat weten we dan sindsdien. Dat we gewoon vragen niet. We gaan niet meer doorheen opereren.
Maar heb je daarna later niet onderzoek gedaan naar patiënten die je rechtspartietaal of rechtspartietaal hebt geopereerd? Nee, of ze nog dezelfde persoon zijn?
Nee, hebben we niet gedaan.
Want dat zou toch razend interessant zijn?
Maar dan moet je dat retrospectief doen.
Ja.
Dus dan moet je, en ik geloof dat zo in retrospectief onderzoek. Want dan moet je dus retrospectief onderzoek doen. En dan moet je ervan uitgaan dat iemand die 20 jaar of 15 jaar geleden geopereerd is, of 5 jaar geleden, dat je de situatie van voor die operatie en daarna bij de proxies, familieleden, goed kan achterhalen.
Ja, okay.
En los
ja.
van de ethische consequenties die dat heeft. Hè, want je moet je voorstellen van, ik ga jou vragen van, joh, ik heb je 6 jaar geleden geopereerd. Hoe is het met je?
Ja, prima.
Ja, prima. En dan, hoor je dan van familie dat het anders is. Dat betekent nogal wat.
Ja, daar heb je gelijk.
Dat is een heel ander onderwerp, heel kort. Maar Awakenings, die film waarbij Parkinson behandeld werd en mensen uit een soort comateuze toestand wakker werden, met Robert De Niro, laat zien wat er gebeurt als mensen geconfronteerd worden met hun nieuwe leven. Dus daar moet je enorm mee uitkijken. Wat we wel kunnen doen, is bij hersenschade door een trauma of een hersenbloeding op verschillende plekken in de hersenen eindelijk eens een keer gaan kijken. Wat is de werkelijke uitkomst? En dan kan je kijken, waar ligt de identiteit? Maar vervolgens, en dan komt de moeilijkste vraag, hoe meet je identiteit?
Ik geloof dat je iets meer diploma's hebt dan ik, dus ik kijk eigenlijk liever naar jou.
Ik weet het ook niet. Dus daar, en dan ga je dus kijken, dan ga je dus praten met mensen buiten je eigen vakgebied. En dan kom je bij de enige die over identiteit veel geschreven hebben, dat zijn de Griekse wijsheren. En die hebben erover geschreven. Dus ik ben op een paar moment boeken van Aristoteles gaan lezen, van Plato, weet je, die schrijven erover. Dus mijn nieuwe onderzoeksopzet, wat ik samen met een hele leuke forensisch psychiater in Oxford aan het bedenken ben, en samen met zijn we aan het kijken van welke domeinen functioneer je eigenlijk allemaal in. Als je een gelukkig of een gelukzalig leven hebt, waar functioneer je al mee als normaal persoon? En niet alleen maar haarbrauw hoog intelligent, maar ook op het niveau van
de kermis,
de bakkerij, de timmerman. In de tijd van Plato mocht je niet de timmerman als andere mensen, maar dat is natuurlijk ook een normaal mens. En iedereen heeft verschillende virtues, hè, noemen ze dat dan, of deugden. Nou, daar noemen we deugden, dus ik kan zitten. Het is gewoon onderdeel van je leven. Een gelukkig leven bestaat uit plezierig samen zijn met je omgeving. Gelukkig zijn met kleine dingen. Verdrietig zijn over bepaalde zaken, maar niks te. Bepaalt dat je identiteit en je karakter. Maar dan en dat is bij benadering kom je dan bij de identiteit. Maar niemand heeft de identiteit gemeten. Dus daarom weet ik ook niet of Damasio nou echt gelijk heeft. En voor mij is het natuurlijk de rol om deze mensen weer op te gaan zoeken. Van hoe gaan we dat nou meten?
Ja, ik moet denken aan, volgens mij zei Einstein ooit, indien het menselijk brein zo simpel was dat we de werking ervan zouden begrijpen, zouden we zelf weer zo simpel zijn dat we dat niet konden begrijpen. Maar goed, nog heel even over het bewustzijn trouwens. Ik hoorde onlangs een interview met hoogleraar psychiatrie Sarah Durston, geloof ik, in een podcast van het NRC, die ik overigens de luisteraars van harte kan aanbevelen. Future Affairs heet die. Maar die hoogleraar die stelde, ja, we zijn nu al zo lang op zoek naar dat bewustzijn. We gaan dat niet meer vinden met onze huidige apparatuur. En sterker nog, we moeten er rekening mee houden dat bewustzijn meer is dan alleen meetbare hersenactiviteit. Wat denkt u daarvan?
Ja, dat is interessant, hè? Ja. Er zijn ook stukken geschreven over, dat heet Brain in Flames. En Brain in Flames wil zeggen, dat is dubbele titel, dat je dus dat je hersenen, als die, nou, weet ik wat, ontstoken zijn en dan dus inflamed is, dat er ook vlam omheen zit, dat er dan ook een aura bestaat. En dan krijg je iets heel raars. Dit is gewoon buiten de hersenen ook een keertje activiteiten zijn die het bewustzijn kunnen bepalen. Ja, ik weet het niet.
Maar wat denkt u?
Als je 20 jaar geleden die vraag stelde, had ik mezelf uitgelachen met dit antwoord. Ik denk dat het er is. Ik denk dus ook uiteindelijk.
Maar er is dus misschien wel, zegt u, bewustzijn dat meer is dan alleen hersenactiviteit.
Ja, dat denk ik. Nou, maar dat heeft te maken met die boeken die ik allemaal lees. Mm-hmm. Maar ik kan het niet hard maken met feiten. En het enige is, wij kijken natuurlijk alleen maar in de hersenen. Ja. En we kijken nu met 7 Tesla MRI in hersenen. Ja, dat gaat. Maar je hoorde vroeger mensen spreken over van, ik zie een aura. Nou, die mensen zijn natuurlijk ook, maar die durven niet meer te zeggen, want dan word je gelijk van stichting gestopt en al dol en dan word je volgepompt. Maar er zijn natuurlijk mensen die gewoon, dus blijkbaar er buiten omheen dat er iets speelt, hè? Dus dat er activiteiten omheen zijn. Ja, dat weten we niet. Ik heb niet die kennis dat ik me daarin ga verdiepen. Dus ik ben al zogenaamd op een bepaalde type hersenonderzoek iets verder dan de gemiddelde Nederlander. Maar ik ben natuurlijk ook maar een domme chirurg die gewoon iets opereert.
Maar verwacht u grote doorbraken de komende 5 jaar? Of duurt het nog wat
10,
langer?
10, 15, 20 jaar. Ja, dus ik heb zelf nog 10 jaar voordat ik met pensioen ga. Ik ga na mijn pensioen hier ook mee door, als mijn gezondheid het toelaat. Maar ik verwacht wel grote doorbraken. Ik denk dat wat er nu gebeurt in het hersenonderzoek rondom Alzheimer, MS en ook in mindere mate in Parkinson, maar op microniveau, op cellulair niveau, moleculair niveau, dat wij daar met hersenonderzoeken in de traumatologie heel veel van kunnen leren. En omgekeerd dus ook weer andere neurovakken kunnen helpen. Want die hersenletsels, wij kunnen geen hersenletsel toepassen bij een mens. Dat is natuurlijk niet ethisch. Maar trauma veroorzaakt vanzelf. En trauma is van alle tijden. De enige tijd dat we weinig trauma's hadden, of nauwelijks trauma's, is coronatijd geweest. Dat is de eerste keer dat ik mee heb gemaakt dat corona iets veroorzaakte, dat er geen traumatologie binnenkwam. Geen hersenletsel. Dat is nu natuurlijk weer aan het pieken. En dat kan je niet. Je kan nooit. Traumatologie van de hersenen is heel heterogeen. Dus de ene keer krijgt iemand een klap hier en heeft daar schade. De andere keer is de andere kant.
Maar tegelijkertijd is ieder brein uniek.
Ja.
Dus dat is ook lastig om daar weer een lijn op te trekken. Ja. En voor uw luisteraar, dus zo uniek is het dan ook weer niet om uniek te zijn. Als ieder brein uniek is. Maar goed, dat terzijde. Of juist misschien wel ter zake. Maar we gaan er dus, denk je, binnen 1 jaar of 10 achterkomen, als ik hier opereer en deze ingreep doe, dan worden dit op lange termijn de consequenties.
Ja.
Ja?
En ik denk dat we niet alleen in de hersenen dat zullen vinden, maar ook in bloedparameters. En daarom denken we dat er meer is buiten de hersenen alleen, dat je het kan meten.
Ja. Het zou de grootste stap van de afgelopen 200 jaar hersenchirurgie zijn, toch, denk ik?
Ja, denk het wel. En ik zou het heel mooi vinden als ik over 10 jaar afscheid neem. Nou, daar moet je niet te veel over nadenken. Dat als ik afscheid neem als opereerd neurochirurg, als wetenschapper zou ik blijven werken aan dit onderdeel, dat we daar die stap gezet hebben. Dat je een predictiemodel kunt hebben, dat je niet meer een neurochirurg hebt met een kristallen bol, die niet denkt dat hij een kristallen bol heeft. Ik zeg dat het een kristallen bol is. Je zegt van nee, zo moet het. Nee, dan hebben we daadwerkelijk feiten, data, vanuit het bloed, vanuit MRI's, waarvan we kunnen zeggen, we kunnen het een beetje voorspellen en we kunnen het beter begeleiden.
Ja. Professor Dr. Peul, duizendmaal dank en hou u aan.
Geen dank, vond het fijn om te doen.
Ja, en dank u wel voor het luisteren naar deze aflevering. Als u deze thematiek interessant vindt, dan kan ik u van harte het boek van Henry Marsh aanraden. Met de titel Allereerst niet schaden.
En als u deze podcast nou weer interessant vond, zou u ons een enorm plezier doen om dat middels een waardering of reactie te laten blijken.
Deze podcast is gemaakt door Siebren de Kloet, Tinka Louter, Floris Stijhuis, Roos Rikke, Thijs van het Hullenaar en Pieter Hulst. En is mede mogelijk gemaakt door Stichting Brein in Beeld. Ben jij ook zo ondersteboven van deze aflevering en wil je graag je mening, een suggestie of gewoon een leuk feitje met ons delen? Stuur dan een mail naar info@breininbeeld.org of een berichtje naar onze Insta Over de Kop podcast. Ook kun je elke week een artikel over de podcast vinden op de website van Brein in Beeld, waar je je kunt inschrijven voor een nieuwsbrief met de laatste updates en leuke toekomstige evenementen. Tot volgende week!